zei van, kijken. En het is heel persoonlijk omschreven. Soms zijn psalmen is bijna literair. Is mooie poëzie. Maar dit is, je zou kunnen zeggen, diep vanuit het hart geschreven. Dat proef je. Het gaat helemaal door hem heen. Dus je kunt de tekst meezien op het scherm. Maar je kunt ook even je ogen dicht doen. Je kunt kiezen wat jij fijn vindt. Maar om het even binnen te laten komen. Wat zegt hij? Hoe diep gaat dit voor David die dit schrijft? Laten we het lezen. Voor de koorleider van David, een psalm. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En dan gaan we verder bij vers 13. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u hebt gemaakt. En ik weet het. Dat in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, ja, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal? Ontelbaar veel. Meer dan er zandkorrels zijn. En ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. En dan tot slot de laatste twee versen. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Wat een psalm is dit van David. Wat een troostvolle woorden zitten daarin. En tegelijkertijd, hier zitten ook een aantal hele pittige versen in. Die heb ik nu even overgeslagen. Die zitten vlak voor het eind. Maar daar staat, God, breng de zondaars om. En ik zal haten wie u haten. Nou, dat soort teksten, dat slaan we ook liever maar over. Want die vinden we vaak ingewikkeld. Hoe kan dat nou? Wat moeten we daar nou mee? Nou, ja, dit is ook Gods woord. Dus het is aan ons om het te verstaan. Van, maar hoe bedoelt de Heer dit dan? Hoe moet je dit dan zien? En we moeten dus induiken en ontdekken wat dat betekent. En sterker nog, ik geloof achter die stevige verzen vlak voor het eind, dat daar juist de directe aanleiding voor dit psalm achter schuil gaat. En dit gebed van David past namelijk heel erg in een situatie waarin een koning allerlei valse aantijgingen, valse beschuldigingen van vijanden of van troonrivalen die wil weerleggen. En dit is een koning die in eerste plaats zijn eigen integriteit bepleit. Niet voor mensen, maar voor God. En dat is al meteen eigenlijk een goede tip. Ook voor ons. Op die momenten waarin wij ons soms in onze integriteit aangetast voelen. Als we denken van, je kent niet eens, je weet niet eens wat ik bedoel of wat ik wil. Nou, niet gaan slaan, maar naar God gaan, zou ik zeggen. Dat is wat David doet. En zo begint David ook met, Heer, ja maar u doorgrondt mij. En u kent mij. Heer, u weet echt hoe het zit. U weet echt hoe het zit in mijn hart. Wat mijn motieven zijn. Hoe ik in het leven sta. Hoe ik de dingen doe. En vanuit die achtergrond kunnen we de rest van de psalm ook beter begrijpen. En daarna behandelt David in die psalm op een hele intieme, een hele persoonlijke manier. Een aantal, eigenlijk zou je kunnen zeggen, grote theologische stellingen. Er zit nogal wat theologie in deze psalm verstopt. Het is heel persoonlijk. Het smaakt niet naar theologie, zou je kunnen zeggen. Maar ten diepste is dat het wel. Want David die omschrijft in de eerste zes versen de alwetendheid van God. Zo'n grote term. De alwetendheid van God. Hoe God hem doorgrondt en hoe God alles van hem weet. In de tweede zes versen gaat het volgens om de alomtegenwoordigheid van God. Waar niet aan valt ontsnappen. Waar David ook gaat, waar jij en ik ook gaan, God is erbij. Want God is alom tegenwoordig. En in de derde 6 versen gaat het eigenlijk over de almacht van God. Die David hier heel duidelijk tot uiting laat komen in de schepping. God als schepper van ieder individu op aarde. Gods almacht die hij hier, je zou kunnen zeggen, bijna bezingt. En dan in de laatste 6 versen, als David is vrijgepleit, voor God is hij vrijgepleit van enige schuld. Ja, dan gaat hij ook vol geloofszekerheid in de aanval tegen zijn aanklavers. Hij roept Gods oordeel af over zijn vijanden, die hem onterecht vals beschuldigen. En daarbij herhaalt hij dan zijn eerste vraag, om zelf gekend te zijn, doorgrond te worden, en om zelf bijgestuurd te worden als dat nodig is. Want dat hebben we allemaal soms nodig, dat God ons even bijstuurt. Van joh, de weg die je nu gaat, het is niet de goede weg. Daar kom je niet verder mee. Daar drijf je van mij af. En uiteindelijk ja, is dat een weg waar je waarschijnlijk jezelf beschadigt, maar hoogstwaarschijnlijk ook anderen beschadigt. Een heilloze weg, een weg zonder heil. Dat is niet de weg. Dus God wil ons ook heel graag bijsturen. Maar dat begint wel met onze houding om ons bij te willen laten sturen. Dus nog even teruggaan naar die eerste verse. Heer, u kent mij en u doorgrondt mij. Dan begint David dus met de alwetendheid van God. God weet alles. Er is geen ding die God, wat God niet weet. Al onze woorden, al onze daden, al onze gedachten, al onze motieven. God kent ons van binnen en van buiten. Dat is wat David hier zegt en gelooft. En dat geldt voor ons allemaal. God kent ons allemaal persoonlijk. En dat is niet voor te stellen. We leven nu zo'n 7,4 miljard mensen op deze aarde. En God is precies op de hoogte van het doen en laten van iedere persoon op aarde. Hij kent ieder van ons door en door. Hij kent jou door en door. Hij kent mij door en door. En dat is eigenlijk niet te bevatten. Dat gaat ons menselijk verstand te boven. Dat God dat kan en dat God daar überhaupt ook in geïnteresseerd zou zijn. Het gaat ons begrip te boven. Dat zegt David ook in deze psalm. Dat is gewoon eigenlijk niet te pakken. Dat God onze levens, al onze gedachten, alles van ons weet. En als je dan de toon van de psalm proeft, als je proeft hoe David erover schrijft, ja, dan zie je ook dat Gods alwetendheid voor hem een hele geruststelling is. Hij vindt het heerlijk dat God alles weet en dat God zijn motieven kent. Voor David is dat geen dreiging. En dat is een hele belangrijke constatering in deze psalm. En dan is ook de vraag, hoe is dat voor jou? Stel dat God alwetend is. Wat roept die gedachte eigenlijk als eerste bij jou op? Wat doet het met je? Als God alles van je weet. Wat je doet, wat je zegt, wat je denkt. Ook als niemand kijkt. En dan zijn we eigenlijk, als we die vraag voor onszelf beantwoorden, bij de essentie van deze psalm. Want de gevoelens die bij jou naar boven komen, naar aanleiding van deze psalm en het feit dat God alles weet en overal is, die hebben alles te maken met jou en met mijn godsbeeld. Het beeld wat jij hebt van God. Als jouw beeld van God een beeld is dat hij boven alles en voor alles een liefdevolle vader is, ja, dan is deze psalm ontzettend vertroostend. Oh, dan is het toch heerlijk dat onze Vader in de hemel, joh, die weet het allemaal wel. Die kent ons. Hij weet wat we doormaken. Hij weet waar we mee worstelen. Ja, hij ziet ook dat we soms struikelen. En hij zegt, kom, laat me je weer oppakken. Om weer te vervolgen op mijn weg. Of kom, laat me je bijsturen. Want dit is een heilloze weg in je leven die je nu gaat. God ziet alles, maar hij is een vader. Die daarna verlangt om zijn kinderen op het goede pad te zien. Het pad waarin het leven geleefd wordt met een hoofdletter L. Een leven van vervulling. Dan is het een heerlijke psalm. Dan is het heerlijk om te weten dat God alwetend en alomtegenwoordig is. Maar als jouw beeld van God misschien wel het beeld is van een afstandelijke rechter. Misschien wel op basis van allerlei leringen en denkbeelden waarmee je bent opgegroeid binnen of buiten de kerk. Of als jouw beeld van God is dat het eigenlijk een hele afwezige of afstandelijke vader is. Omdat misschien wel jouw biologische vader een hele afwezige en afstandelijke vader was. Ja, dan kleurt dat enorm je beeld van God. En dan kleurt dat enorm hoe jij dan alwetendheid en alomtegenwoordigheid van God kunt ervaren. En als dat zo is bij jou, als je denkt van ja, maar God is toch wel een rechter. Als je alles ziet, maar moet er niet aan denken. En alles wat ik denk, dat is niet allemaal positief. Nou, wees gerust, mijn gedachten zijn ook niet allemaal positief. Als dan niet allemaal de Heer welgevallig, zoals je dat zou kunnen zeggen. En als je in zo'n godsbeeld zit, ja, dan kan zo'n psalm juist heel kriebelig werken. Pff, God de rechter, die ziet alles. En die zit allemaal een beetje zo te komen. Oh, daar gaat er weer een de mist in. Daar gaat er weer een, vliegt er een de bocht uit. Niet meer doen, jongen. God met het opgeheven vingertje. Waar wij als christenen ook veel te veel onbekend hebben gestaan in het verleden. En nog, dat wij die mensen zijn met het opgeheven vingertje. Ja, dat heeft te maken met, als je een bepaald godsbeeld hebt, dan ga je namens die God met het opgeheven vingertje staan. Maar het is maar de vraag of God de God is met het opgeheven vingertje. Of dat God vooral de God is met de armen wijd over. Een liefhebbende vader. En wij geloven dat God boven alles vader is. Als Jezus ons leert bidden, dan zegt hij niet, oh ja, als je weer bidt, dan moet je bidden onze rechter. Of onze God, of onze Heer, of onze Schepper. Nee, Jezus liet ons bidden en waar we ons gebed altijd mee beginnen is onze Vader, die in de hemelen zijt. Jezus, die wil ons in die vaderrelatie brengen. En dat speelt ook bij die volgende 6 versen. Het gaat niet alleen maar Gods alwetendheid, maar ook Gods alomtegenwoordigheid. We kunnen ons niet voor God verbergen. Er waren een paar mensen in de Bijbel die dat probeerden. Job, die ging hup, de andere kant op. Omdat hij dacht van ja, de weg die God wijst, dat is, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga de andere kant op. En dan ontsnap ik wel aan God. Ja, als God alomtegenwoordig is, dan is er niet zoveel te ontsnappen aan. Maar ook dat is weer het beeld van, ja, maar als God iets van je vraagt, dan geloof ik dat hij daar dan ook iets heel moois voor jezelf heeft. Het is niet altijd makkelijk. God wijst niet altijd de makkelijke weg. Maar hij wijst wel de beste weg. En de beste weg is niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de mooiste weg. Als je erop wandelt, dan ervaar je, als ik wandel in de wil van de Heer, ah man, er is niks mooier dan dat. Er is in mijn leven niks mooier dan dat ik ervaar dat ik wandel in de wil van de Heer. En waar zijn alwetendheid betrekking heeft op alledaagse zaken, daar gaat David bij het beschrijven van Gods alomtegenwoordigheid, gaat hij eigenlijk verder op een kosmisch niveau. En dat vind ik heel mooi om te beschrijven, want hij heeft het over de schepping van God. Ja, dan zien we daar in die psalm bij elkaar komen. Niks is te klein voor God aan de ene kant. God vindt helemaal niks onbelangrijk. Alle details van jouw leven. En als je worstelt met een detail in je leven, denk je, ja, kan ik er wel mee aankomen bij de Heer? Nou, voor God is niks te klein. Voor God is niks te klein. Ik als vader, ik heb 3 kinderen. Als mijn kinderen met iets komen, en het is voor hun belangrijk, het is maar een detail van hun leven, dan vind ik het heerlijk dat ze bij me komen. En dat ik daar iets in mag vinden, zeggen, of alleen maar gewoon even er mag zijn in die situatie. Zo is het ook bij onze vader. Niks is te klein voor God. En tegelijkertijd, ja, maar niks is te groot voor God. God is ook schepper. God is ook schepper die boven alles uitstijgt. Wij denken soms zo klein van God. Maar God is zo groot, boven alles verheven. Niks is te klein voor God. Niks is te groot voor God. Dus God weet alles. Al ons denken. De lelijke dingen soms in ons denken, of in ons doen, of in ons verleden. En toch accepteert hij ons. Zelfs als hij alles weet, zelfs als hij soms ziet wat we in ons hart denken, of voelen, of misschien wat liefst zouden willen, dan nog accepteert hij ons. Dankzij het verlossende en verzoenende werk van de Heer Jezus. Hij gaf zijn zoon aan het kruis voor ons, voor jou, voor mij. En wat is ten diepste de hele, zou je kunnen zeggen, bediening van Jezus op aarde, toen Jezus mens werd, we vieren binnenkort kerst. Jezus, God, die mens werd. Wat was de kern van zijn bediening? Om ons allemaal terug te brengen naar het hart van de Vader. Dat is wat Jezus wil. Ons weer terugbrengen naar het hart van de Vader. Niet naar het hart van de oordelende God of de rechter. Nee, Jezus brengt ons terug naar het hart van de Vader. In Jeremia 3, vers 19 in het Oude Testament zien we al dat God ernaar verlangt dat hij Vader genoemd wordt. En we proeven de intimiteit als Jezus die woorden spreekt in Marcus 14. Abba, vader, papa is eigenlijk de vertaling daarvan. En dankzij Jezus, dankzij zijn offer aan het kruis, ja, mogen wij ook in diezelfde relatie tot God de Vader staan. Zijn die woorden, die hele intieme persoonlijke woorden, ook voor ons? Het staat er expliciet in Romeinen 8. Er staat, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, omdat misschien van God een oordeelende God zal zijn. Nee, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om hem te kunnen aanroepen met Abba, vader, papa. We mogen eigenlijk, dat klinkt zo raar, maar eigenlijk mogen we gewoon papa zeggen tegen God. Want dat is gewoon de betekenis van Abba, vader, papa. Dat is de soort van relatie die God voor ogen staat met al zijn kinderen. En Jezus wil iedereen het liefst brengen tot het hart van de Vader. Want in Jezus, dankzij Jezus, is God onze Vader. En Psalm 139, die leert ons dan dat helemaal niks ons kan scheiden van zijn aanwezigheid. Waar David ook heen gaat, waar jij ook heen gaat, waar ik ook heen ga, God is erbij. Dat is zo'n heerlijke zekerheid. Maar dan die laatste zes versen van de psalm, als David eigenlijk afsluit met een roep om vergelding over vijanden, met pittige taal. En die vijanden, dat zijn moordenaars, dat zijn bedriegers, dat zijn vermoedelijk ook degenen die David belagen met valse aanklachten. En David zegt, dat er toch wel oordeel mag zijn over bedrog. Dat er toch wel oordeel mag zijn over moord. Dat er toch wel oordeel mag zijn over valse beschuldigingen. Dat toch wel de juiste daders gepakt mogen worden. En dat is wel zo, God is wel rechter en God doet wel recht, maar vanuit zijn hart als vader. Dus we kunnen niet zeggen, ja, God rechter, daar doen we niks mee en het oordeel, dat moffen we allemaal weg. Nee, dat is er gewoon. God oordeelt uiteindelijk alle ongerechtigheid, alle smerigheid in deze wereld, alle dingen die zoveel stuk maken. Oh ja, daar is wel oordeel over. Ik oordeel ook over wat mijn kinderen doen. Maar dat is wel vanuit het hart van een vader. Gods vaderhart klopt. En David heeft in die verse ervoor al laten proeven dat voor God, die hem doorgrondt, dat zijn onschuld en zijn integriteit wel vaststaat. Maar toch, en dat is denk ik terecht ook voor ons, want hij die staat ziet toe dat hij niet vallen, zegt de Bijbel. Maar toch, David blijft waakzaam. Ook voor zichzelf. En David geeft God, zijn vader, alle ruimte om te spreken in zijn leven. Want God doorgrondt zijn hart. God peilt zijn binnenste. God weet wat er ten diepste leeft. Hij kent zijn zorgen. En dus sluit de psalm hier ook mee af. Doorgrond mij, God. En ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Deze verzen gelden ook voor jou en voor mij. Voor ons allemaal. Sta toe aan God om jou te doorgronden. Dit is zo'n gebed wat je ook gewoon zelf kunt bidden. Vandaag nog, voordat je gaat slapen. O Heer, doorgrond mij. Heer, wilt u me laten zien? Wilt u gewoon spreken door uw Heilige Geest in mijn hart? Of er dingen zijn die gewoon niet oké zijn. Die me niet verder helpen in mijn leven voor u en mijn leven met u. Sta toe aan God om je te doorgronden, om je bij te sturen als je op weg bent naar iets verkeerds. En laat God je leiden op zijn eeuwige weg. En de weg van het eeuwige leven, ja, dat loopt via zo'n ongelooflijk mooi doopbad. Een watergraf. Sterven met Jezus om met hem op te staan in een nieuw leven. Op te staan in dat eeuwige leven met hem, vol van zijn kracht. En vol van zijn leven. Jezus wil zijn leven op zo'n diepe manier in ons uitwerken. Hij vraagt ons wel om onszelf daarin ook volledig te geven. En dat symboliseert de dood. Dat we zeggen, joh, ja, met alles wat ik ben en met alles wat ik heb, ik begraaf het ook gewoon. Ik laat het achter me. En ik sta open voor wat God in mijn leven wil doen. Hoe hij wil spreken. En de wegen die hij voor me heeft, ik ga ze bewandelen. Ik wil Jezus volgen met alles wat in me is. En dat is wat hij voor jullie ook als dopelingen heeft. Maar dat is wat hij voor ons allemaal heeft. Vanuit zijn liefdevolle zorg voor ieder van ons. Die oneindig is. En die brandt vanuit een hart vol hartstochtelijke vaderliefde. Ook voor jou. Amen. Laten we daar ook voor bidden. En misschien zit je hier wel. En denk je van, zou dat misschien ook voor mij zijn? Ik weet niet hoe je hier gekomen bent vanavond, maar dat je misschien wel denkt, zou dit ook voor mij kunnen zijn? God als vader. Ik heb hem nooit zo gekend. Ik heb misschien wel heel weinig zo over hem gehoord. Nou, dan mag ik je namens die vader zeggen, ja, dat is dan ook voor jou. En dat is ook gewoon vanavond. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Het is geen hogere wiskunde. Het is ja zeggen tegen God. Uiteindelijk, dat maakt jou een kind van hem. Als je zegt, ja, ik geloof dat de bediening van Jezus vooral te maken had dat hij mij via zijn sterven aan het kruis mij uiteindelijk kon terugleiden naar het hart van de Vader. Omdat er wel uiteindelijk recht moest geschieden voor alle fouten en zonden ook in mijn leven. Er is oordeel, maar het is al gedragen daar aan dat kruis. Dan is dat vaderhart er ook voor jou. Dan is God er ook als vader voor jou. En dan is misschien vanavond wel de moment om te zeggen, ja, hier ben ik, Heere God. En ik verlang er zo naar om uw kind te zijn. Nou, tijdens het bidden is daar ook ruimte voor. Dus ik een uitnodiging doe om je hand op te steken en zeggen, Heer, hier ben ik. En vanaf vandaag verlang ik naar om uw kind te zijn. Geloof ik in uw Zoon Jezus en wil ik hem volgen. Als je je hand opsteekt, dan kan ik ook met je bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, waarin ook in zo'n Psalm 139 zo intens op ons afkomt. Oh, dat u ongelooflijk groot bent. U bent alwetend. U bent alomtegenwoordig. U bent almachtig. Heer, van die hele grote termen. Heer, we kunnen theologisch boeken over vol schrijven. Maar eigenlijk kunnen we ze helemaal niet bevatten. Ze zijn te groot voor ons verstand. Het gaat ons begrip te boven, zoals David dat ook in deze psalm beschrijft. Maar we mogen wel weten, Heer. We mogen weten dat u ons kent, dat u ons ziet, dat u weet dat we hier nu zitten in deze kerk, in dit gebouw. En misschien zitten we hier wel, Heer, en dat weet u ook omdat we ons verplicht voelen. Misschien zit u wel met weerstand. Misschien zit u hier wel nieuwsgierig en zoekend. U weet hoe we hier zitten. En u weet ook, Heer, of er mensen zijn die dat verlangen hebben. Maar dat tot nu toe nooit in hun leven die stap hebben kunnen zetten. Of nooit hebben kunnen geloven. Of nooit hebben kunnen ontvangen. Dat zij ook uw geliefde kind mogen zijn. Dankzij uw Zoon Jezus. En ik bid, Heer, als die mensen zijn, dat u op dit moment eigenlijk op de deur van hun hart klopt. Door de werking van uw geest. En dat u laat weten. Lieve schat. Het is ook voor jou. Ik verlang er zo naar om jouw vader te zijn. Ik verlang er zo naar om jou op wegen te plaatsen die heilvol zijn. Ik verlang er zo naar om je in de eeuwigheid bij me te hebben. En als jij weet en ervaart dat God je misschien wel op dit moment letterlijk aanraakt. Of misschien is wel in deze dienst jouw denken veranderd. En zeg je, ja, als dat God is, als dat zijn hart is, ja, dan wil ik leven voor hem. En dan verlang ik naar om zijn kind te zijn. Als dat geldt voor jou, dan nodig ik je uit om je hand op te steken. Naar hem. Zeg, hier ben ik vader. Maar dat markeer je door je hand op te steken. En dan wil ik ook heel graag met je bidden. Zijn er mensen die dat willen, dat moment, op dit moment zich overgeven aan die vaderliefde van God? Dan nodig jij hem de hand op te steken. God ziet je hand. Hij zegt, kom maar. God ziet jullie handen. God ziet jouw hand. Dank u wel, Vader, dat u gewoon ook hier en nu in een dienst, waar we eigenlijk vooral stil willen staan bij wat u al hebt gedaan en al die levens van de mensen die ze straks hebben laten dopen, dat u hier gewoon weer een nieuw werk begint. Dat uw werk nooit af is. Want u ziet ons en u bent een God van maatwerk. U weet wat we nodig hebben, want u kent ons en u doorgrondt ons. Dank u voor deze broers en zussen die hun hand opstaken en daarmee te kennen gaven, oh ja, ik verlang ernaar, Heere God, om uw kind te zijn. Ik aanvaard dat offer van Jezus aan het kruis, wat u daarmee de weg naar uw vaderhart heeft opengebroken. Dank u wel, Heer. Vul deze mensen met uw geest. Maak ze vol van uzelf. Heer, dat ze zich als eerste intens geliefd mogen weten door u als vader. Oh, en dat u ook laat zien wat het volgen van Jezus inhoudt. Dat u ze geeft ook aan anderen. Dat u anderen op een pad geeft om daarbij te helpen. Wat het is om u te volgen, Jezus. Met alles wat in ze is. Dank u wel voor wat u doet. Ook vandaag weer opnieuw. In Jezus' naam. Amen.